Heerlijk om hier weer te staan. Doet dit? Ja, hij doet het. Ik hoor mezelf. Fijn dat jullie er zijn. Dat jullie elke keer weer hier gewoon komen luisteren. En ik hoop ook dat je er wat mee gaat doen. Dat is wel altijd mijn thema. Het is fijn om iets te horen, maar je moet er ook wat mee doen. Toch? Amen. Even iets enthousiasmer. Je moet er ook iets mee doen. Beloofd. Ja, het is heel mooi die getuigenis. Merel was het, geloof ik, hè? Waar zit ze nou? Ja, dat is helemaal... Ik had er al een keurige preek. PowerPoint wilde ik naar Patrick toesturen of naar het team. En ik dacht, ik doe het niet, want er ontbreekt nog iets. Nou, dat was helemaal haar getuigenis, dus dat is geweldig. Daar ga ik zo wat over vertellen. Want we gaan verder met bouwen aan... Dat is jullie thema, ons thema. En ik mag dan een van mijn favoriete onderwerpen gezonde relaties, want daar ben ik voor. Ja, dat is heel leuk. Zoals de meeste van jullie weten, ik ben getrouwd met Ina. Die is er even niet, want die heeft een zussenweekendje en ik ben uit huis verbannen. Oh ja, ik ben uit huis verbannen. Dus ik heb bij vrienden geslapen. We hadden gisteravond ons eigen feestje. Dat was hartstikke leuk. Wij hebben ook 12 kleinkinderen en die vertellen altijd hele leuke dingen. Dus een van onze kleinkinderen heet Kian. En Kian die zat afgelopen maandag bij ons in de auto. We gingen naar een toneelstuk, kindertoneelstuk. En we hadden het in de auto over God. En ik vertel natuurlijk heel vrolijk en blij van, ja, God is hier ook bij ons in de auto. Ze zegt, nee opa, God past helemaal niet in de auto. Want hij is veel groter. Ja, zo leer je toch nog weer wat van je kleinkind, hè? Ja, we hebben elke week wel van dat soort leuke uitspraken. Maar goed, daarom ben ik hier niet. In het studieboek komen we het verhaal van Rut en Naomi tegen als een voorbeeld van een gezonde, sterke relatie. En ik heb daar een keer een preek over gehouden. Ga ik nu niet doen, want jullie gaan daar lekker in de kringen over spreken. Maar ik vind het een hele bijzondere vrouw, Rut. Dat zij eigenlijk alles opgeeft, hè, haar huis en haard, familie. Maar ook haar cultuur eigenlijk, want de Joodse cultuur was heel anders dan waar zij vandaan kwam. En zij ging met Naomi mee. Maar ik zat er over na te denken toen ik deze preek maakte. Toen dacht ik, waarom is eigenlijk Naomi, die is natuurlijk naar dat land toegegaan, maar waarom is Naomi een voorbeeld of een relatie om aan verbonden te zijn? Want het was niet alleen Rut die heel bijzonder is, maar volgens mij... moet Naomi ook iets hebben gehad waardoor Rut met haar mee wilde. Toch of niet? En ik denk persoonlijk dat wel eens een sleutel kan zijn voor jullie studie deze week. Voor gezonde relaties. Want ik denk dat Naomi, en daar ging eigenlijk ook de hele dienst toch wel weer een klein beetje ook naartoe over het overlijden. Hè, van Rebecca's man, begreep ik net. Hè, en Henk zijn vrouw. Maatjes, als ik het goed hoor van Patrick, dat zijn verbonden. Je bent aan elkaar verbonden, dat zijn gezonde relaties. En natuurlijk zijn daar ook wel eens dingen die niet zo fijn zijn, maar het is een verbond. En Naomi, die heeft haar man verloren en 2 van haar zonen in een land waar ze eigenlijk naartoe gevlucht is omdat er hongersnood was. Ik denk dat Rut in Naomi zag dat zij van God hield. Dat denk ik. Iets in al haar ellende bleek de moeite waard om te volgen. Ik zie dat ook bijvoorbeeld aan mijn schoonmoeder. Die heeft haar man ook heel jong verloren. Ina was 12 toen haar vader overleed. En haar andere broertjes waren nog jonger. Dus dat was een hele jonge lijdensweg. En ik adoreer mijn schoonmoeder eigenlijk. Er zijn maar heel weinig mannen die dat zo kunnen zeggen. Maar dat doe ik echt. Want zij geeft het leven een 9,5. Zij is altijd dankbaar. Overal waar ze naartoe gaat, zegt ze, ik ben dankbaar. En dat werkt bij mij zo aanstekelijk, dat ik hoop dat ik ook een beetje op haar lijk. En nou is mijn vraag, en jullie hadden gezegd, beloofd, ik ga het doen. Ben je dankbaar in je relaties? Kun je in die ander, dat kan best wel een vervelend iemand in je kleine kring zijn, maar kun je toch ergens dankbaar voor zijn in het leven van die persoon? Weet je dat je relaties veel fijner maakt, veel blijer maakt, veel vreugdevoller maakt? als je ook de positieve dingen gaat zien. Daar gaan we het zo over hebben. Dus Naomi had iets wat Rut wel belangrijk vond om dichtbij te zijn. Natuurlijk had Rut ook iets. Zij was een, ja, denk ik, een vrouw van barmhartigheid. Zij was iemand die bereid was om de ellende van de ander te helpen. Om er alles aan te doen om die ellende, ja, een beter gevoel te geven. En daarom ging ze ook mee. En zij koos er niet voor alleen om Naomi te volgen, maar ze koos er ook voor om de God van Naomi te volgen. En dat wil ik wel duidelijk zeggen. Ik denk dat dit voorbeeld gezonde relaties in een gemeente, in een huwelijk, in vriendschappen, is het beste als je samen God kent. En als dat niet zo is, dat je zoveel steun van God krijgt om die relatie sterk en krachtig te maken. Ik ken genoeg echtparen waar een van de twee niet in God gelooft en dat het toch super relaties kunnen zijn. Ja, dus het is niet alleen maar de voorwaarde, maar als je alleen staat met God, zou het de moeite waard moeten zijn om mee samen te leven, denk ik. Dus dat gaan we van de week bestuderen. Nou stond er ook een rijtje van een stuk of 8 punten uit mijn hoofd. Ga dat ook samen bespreken in de studie. Maar ja, dat zijn wel mijn onderdelen. Dus eigenlijk elk punt kan ik een hele preek overhouden, wat ik dus niet mag doen. Maar ik vind het toch wel belangrijk. Ik heb er een plaatje bij gemaakt. Ik heb daar ook een heel boek bij bedacht. En deze 5 bouwstenen van een goede relatie kun je eigenlijk overal op toepassen. Een aantal van die woorden komen ook terug, dus het is een soort dubbelop. Maar er zitten er een paar bij die ik heel belangrijk vind. Het is ook opgebouwd, zie je dat? Er liggen 3 stenen onderop en dan kun je verder bouwen. Want het woord vertrouwen, je moet me vertrouwen, dat is nogal wat. Ik weet nog dat ik was een Iraans echtpaar aan het coachen. En die man, dat was een gokker. En die had binnen een half jaar hun hele kapitaal in Nederland vergokt. Dus ze waren gelukkig in een vrij land waar alles mag. En ze hadden een kapitaaltje meegenomen en dat was binnen een half jaar helemaal weg. En hij kwam tot geloof. En hij vond nu dat zijn vrouw hem moest vertrouwen. Dus een week later belde zij mij huilend op en zegt: ja, hij wil dat ik nou hem vertrouw. Maar ja, ik kan hem eigenlijk nog niet vertrouwen. Want hij is toch weer naar het casino geweest. Ondanks dat hij christen was. Geworden. Dus dat woord vertrouwen, dat kun je wel zeggen dat je dat moet doen of dat dat belangrijk is, maar dat doe je niet maar zo. Daar ligt iets onder wat heel belangrijk is. Ik heb ze alle 5 gewoon met een voorbeeld, wil ik ze gewoon even noemen. Ik vind namelijk het uitspreken ook naar elkaar van je moet respect hebben voor mij bijvoorbeeld, de derde blok aan de rechtse kant. Of je moet me begrijpen. Dat zijn allemaal uitdrukkingen die kun je wel van de ander eisen. Dat staat ook in de Bijbel van vrouwen hebben respect. Maar er moet ook een reden zijn waarom je respecteert. Dat is niet maar zo een houding die je, omdat je het geleerd hebt dat je het moet doen, dan is het niet echt. Dus ik vind ook altijd, die woorden die hier staan, die moet je eigenlijk leven. Dat moet je zijn. En ik heb geleerd, dat ben je ook niet maar zo. Daarom vind ik de getuigenis die we net hoorden zo superbelangrijk, dat het soms een hele periode is dat je jezelf moet binden aan de waarheid van God, voordat het iets in je hart gaat veranderen. Liefde. Het eerste woord, links, onderaan. Liefde is ook weer zo'n woord. Elkaar lief hebben, elkaar liefde verklaren, een bos rozen voor iemand kopen. Van houdt. Het zijn allemaal woorden, maar het gaat pas echt worden als je elkaar onvoorwaardelijk lief kan hebben, zoals God jou onvoorwaardelijk lief kan hebben. En ik heb het geluk gehad, ik kan niet anders zeggen, en daar ben ik ook super dankbaar voor. Ik heb een vrouw getrouwd die mij volgens mij totaal onvoorwaardelijk lief heeft. En zo leeft zij. En ik heb 10 jaar in ons huwelijk nodig gehad om het te geloven. Dat het echt zo is. Want er zat een stemmetje, net zoals bij Merel, in mijn hoofd, dat ik het niet waard was. En ik geloofde dat ik er altijd iets voor moest doen. Dus dan ging ik bijvoorbeeld extra de stofzuiger pakken, even stofzuigen, of een deur fixen die niet goed deed. En dan zou ze van me houden. Maar dat is voorwaardelijke liefde. Kennen we dat? Als wij ongezond denken, noem ik het maar even, dan gaan wij iets doen om iets te krijgen. Maar eigenlijk is dat niet goed in een gezonde relatie. Dat je iets moet doen om iets te krijgen. En ik vond ook in die 10 jaar dat, ja goed, ik had een soort andere vrouw in mijn gedachten. Ik vond dat ze dit zou moeten doen of zo zich zou moeten kleden. Dus ik had allemaal een soort in mijn hoofd een soort lijstje waar zij aan moest doen voor de perfecte vrouw voor mijn leven. En dat was niet zo. Ken je dat? Dat je soms met iemand omgaat die niet precies is wat jij zou willen. En dan gaat het op een gegeven moment fout, want het gaat diep in de kelder van je ziel gaat dat leven. En dat gaat, ja, dat gaat irriteren en dat gaat echt helemaal fout. Ik ga een verhaal vertellen wat ons bevrijd heeft. Dat is een van de vele verhalen, maar ik weet nog dat wij gingen op een dag winkelen. Dat was in die eerste 10 jaar, denk ik 9e jaar of zo. En zij kocht een tuinbroek met bloemetjes. En die vond ik verschrikkelijk. En toch kocht ze hem. En dit is gewoon een voorbeeld, hè, hoe dat gaat in ons denken, in ons hart. En hoe relatie eigenlijk heel ongezond. Want ik vond dat ze die broek eigenlijk helemaal niet moest kopen. Maar mijn vrouw had een probleem, want zij deed eigenlijk vroeger altijd alles wat haar moeder zei. En dat heb ik gezien. Hè, dus dan gingen ze winkelen en dan kwamen ze thuis met iets wat ze niet mooi vond, maar haar moeder vond dat het mooi was. Ken je dat? En eigenlijk deed Piet precies hetzelfde. Ik vond dat ze die broek niet moest kopen, want die vond ik niet mooi. En toen zij die broek kocht, we hebben daar later heel veel over gesproken, werd zij vrij. Zij werd vrij in haar identiteit, wie ze zelf was. Het was een overwinning en daarom ben ik van die broek gaan houden. Ik vind hem geweldig, echt. Dus zij is versleten ondertussen, ze draagt hem niet meer. Maar het was een van mijn meest favoriete kledingstukken die zij had. Die tuinbroek met bloemetjes, die eigenlijk helemaal niet zo leuk stond. Maar het heeft haar vrijgemaakt. Weet je, dus ik ben gaan leren danken dat mijn vrouw in haar identiteit is gaan wandelen. Snap je wat ik probeer te vertellen? Ik probeer het niet heel religieus te vertellen, maar gewoon eigenlijk heel simpel. Het zijn simpele dingen waardoor we elkaars leven kunnen verpesten of sterk maken. Het zijn niet de grote dingen. De bekende tandpasta-tube. Als je samen woont. Dat kan in een gezin zijn, dat kan als een echtpaar zijn, kan als vrienden zijn. Want ik zie dat bij studenten ook, op die studentenkamers de ene ruimt rommel op en de ander niet. En de een die rolt de tandpasta tube op. Tegenwoordig blazen ze, maar die echte oprol tandpasta tubes. Ja, nou, mijn vrouw deed dat niet, die kneep erin. Ja, dat is helemaal niet goed, je moet hem oprollen. Snap je wat ik probeer te vertellen? Maar heel diep in ons binnen kan dat irritatie geven. Nou, dan kom ik eigenlijk bij die onvoorwaardelijke liefde. Wij hebben ervoor gekozen in onze huwelijksrelatie om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. En daar hebben we heel erg hard aan gewerkt. En het gekke is, dat moeten we nog steeds doen. Dat doe ik ook met onze kinderen en met onze vrienden. En dat doe ik ook, en vrienden zijn voor mij vaak broeders, zusters in de groepen waar wij dienen. Daar hebben wij een soort keuze in gemaakt. Wij willen gezonde, sterke, krachtige relaties hebben, want dat laat het beste aan de wereld zien wie Jezus is. Jezus zit namelijk in die onvoorwaardelijke liefde, want ik kan namelijk niet bijvoorbeeld mijn vrouw onvoorwaardelijk lief hebben. Er is altijd wel iets waar ik kritiek op zou kunnen hebben. Maar doordat Jezus mij laat zien hoe hij naar haar kijkt, kan ik met Jezus ogen naar mijn vrouw kijken. Snap je dat? Ik kan met Jezus ogen naar mijn kind kijken. Ik hoor ouders heel vaak voeteren op hun kinderen. Ah, dat kind kan niks. Hoor ik gewoon zeggen. Hoe kun je dat over je kind zeggen? Dat is heel ongezond, mensen, als je dat zo over je kind zegt. Zoek dingen waar je kind goed in is. Ik heb dit wel eens een keer in de preek hier ook genoemd. Onze zoon David is niet een supergeleerd iemand. En helaas, wij waren in België, we woonden daar en ons kind zat op een school met alleen maar kinderen van zeer hoog opgeleide families. Dus hij viel een beetje door de mand. Maar de juf, die was zo gefocust op goede cijfers en op een dag zat ik op spreekuur, mijn vrouw wilde niet, die had mij gestuurd, want het was alleen maar ellende. Dus ik kreeg een heel lijstje wat hij niet goed deed. En toen zei ik tegen deze juf, ik denk dat we over een ander kind praten. Ik ken dit kind helemaal niet waar het over heeft. Want mijn zoon, en toen begon ik een hele lijst te noemen waar hij wel goed in was. En ik zag die juf ook een beetje rood worden, want ze schaamde zich. Want dat was ook waar. Dus waar kijk je naar? Kijk je naar hetgene wat niet goed is in die ander, in je relatie? Of zoek je de dingen waar je die ander in kan prijzen, in kan opbeuren, in liefde gewoon omhoog duwen als het ware? Het tweede woord, ik ga weer echt super langzaam, het tweede woord is begrip. Ik merk gewoon dat wij wel respect willen, maar dat we die ander vaak niet begrijpen waarom dingen gebeuren. Ik ga weer een heel praktisch verhaal. Ik heb heel veel gereisd. En als ik weg was, dan hadden wij een dochter, die heet Esther, en die was super rebels. Nou, dan vind je toch als vader of als moeder dat je kind moet gehoorzamen, waar of niet. Dus elke keer, je kon echt de klok erop gelijk zetten. Als ik een dag weg was, dan begon de toestand thuis. En dat was voor mijn vrouw, Ina, heel erg moeilijk. Nou, omdat wij die bouwsteen in relaties heel belangrijk vinden, probeerde ik samen met God te begrijpen waarom onze dochter ging rebelleren. Je kunt ook zeggen, ja, dat kind moet gewoon luisteren. Maar God liet ons zien dat eigenlijk Esther een soort de verantwoordelijkheid voor de hele familie op haar schouders nam als ik weg was. En dat hoort niet bij een kind van 8 of 9 jaar oud. Dus zij probeerde die rol in te vullen en op de een of andere manier miste zij mij. Want zij vond het fijn als ik thuis was en als ik er niet was, dan was zij een soort een beetje de baas. En daarvan uit begon zij allerlei dingen te doen die eigenlijk niet prettig waren voor mijn vrouw. Dus dat is begrip. Waarom gebeuren er dingen? Je kunt bijvoorbeeld, nou goed, hoe hebben we dat opgelost? Dat is belangrijk. Hoe heb je het opgelost, Patrick? Ik ben ermee naar de Heer gegaan. Ik zei, Heer, ik ga niet langer meer de zending in als mijn kind, zeg maar, de verkeerde kant op gaat en een rebels wordt. Dat wil ik niet. Ik ben verantwoordelijk als vader, dus ik nam de positie in als vader. En ik wil graag een antwoord van u. Hoe ga ik dit oplossen? En ik kreeg een geniaal idee. In die tijd had je van die apparaatjes waar je op een klein bandje kon je verhalen vertellen. Dus ik vertelde elke dag, als ik weg was, een verhaaltje van 15 minuten. Dat sprak ik van tevoren in. En Ina die speelde dat dan af als ik er niet was. Nooit geen probleem meer gehad. Het was opgelost. Want ze voelde dat ik er was. Soms was het een gebedje of een grapje of een mooi verhaal. Ik hou van verhalen vertellen. En dat werkte gewoon. Waarom? Omdat we dat samen met God in die relatie, die heel erg verstoord zou kunnen worden, dat we dat op die manier hebben opgelost. Derde woord, respect. Even terug naar Ina. Ina die leerde mij begrijpen. En dus liefde en acceptatie heb ik gehad. Zij leerde mij begrijpen dat ik eigenlijk op zoek was naar bevestiging. Dat was mijn nood. Dus er gebeurden heel veel dingen tussen ons, maar zij ging zien, Piet wil graag bevestigd worden. Heel veel mannen willen dat trouwens, dames. Die zijn eigenlijk, die hebben een behoefte om gewoon even een complimentje te krijgen of om gehoord te worden. Nou, in mijn hele leven had ik het idee dat ik dat ontbeerde. En Ina die zag dat. En Ina begon dingen in mij zien die zelfs mijn leiders, mijn geestelijke leiders, niet in mij zagen. En dat ging zij bevestigen. En ja, snap je dan dat dat ook heel veel respect geeft? Dus ik voelde ook dat ik op die manier steeds meer en meer ook respect ging krijgen in die relatie. En ik merk ook naar mijn kinderen. Hè, bijvoorbeeld David noemde ik net even, nou dat is geen hoogvlieger qua leren, maar hij is grandioos met zijn handen en met zijn hart. Dus dat begrijp ik in hem. Maar ik zie ook, doordat ik hem daarin prijs en hem daarin opbouw, dat respect dat gaat vanzelf. Je krijgt vanzelf respect terug. Het is als het ware, als je iemand begrijpt, dan komt er vanzelf ook een soort respectvolle relatie vanuit de andere kant. Dus het is allemaal hard werken. Nou, en dan zie je die vierde bouwsteen die er bovenop ligt, vertrouwen. Dat merk ik ook naar God toe. Ik merk ook dat mijn relatie met God ook die drie elementen in zich hebben. Daarom kan ik God steeds meer vertrouwen, omdat ik zie dat God mij onvoorwaardelijk lief heeft. Ik heb heel veel verhalen dat ik gewoon bij God zit en dan komt zijn liefde over mij. Ik heb altijd het soort gevoel gehad, ik wil kracht van God. Ah, power, healing, bevrijding, dat vind ik heerlijk. Maar op de een of andere manier verrast God mij altijd met zijn liefde. En laat hij elke keer weer zien. Gisteravond hadden we een meeting ergens in Ede. En ik leidde die meeting, maar God liet mij voelen dat hij van me hield. Dat had ik nodig. Ik had dat echt nodig. Ik had een verhaal verteld en ik merkte gewoon. En er was een jonge echtpaar bij en die begonnen te dansen. Er was een christelijke bijeenkomst. En op een gegeven moment, ik zal het filmpje maar niet laten zien. We gingen helemaal uit ons dak. Waarom? Ik voelde me begrepen, want die hele groep die ging voor mij bidden en Gods liefde kwam. Begrip geeft ook vertrouwen. Dus ik kan God vertrouwen, want hij houdt onvoorwaardelijk van me. Hij begrijpt mij ook. Hij weet ook dat als ik ergens problemen mee heeft, en dan probeert hij mij te helpen. En daarom kan ik hem vertrouwen. En dat is ook, vroeger was ik een leider, ik kon mensen nogal gepushen. Forceren, de G12-periode, dat gaan we doen, volg mij. En dan kon ik mensen gewoon eigenlijk een soort onder druk zetten en gaf ze vooral het gevoel, als ze niet meegingen, dat ze het niet goed deden. Dat was mijn leiderschapstijl. En ik had niet zoveel volgelingen vanuit het hart, maar omdat het moest. Mijn vraag aan jou is, volg jij en vertrouw je omdat het moet, of dat je het fijn vindt om te doen? Dus ik ben in mijn leiderschap zo veranderd doordat ik Gods liefde en dat ik voel dat hij mij begrijpt en dat hij ook respect voor mij heeft. Hij houdt rekening met mij. En dat kan ik overbrengen. En mensen vinden het dan ook heel fijn om mij te volgen. Ik heb eigenlijk ook geen behoefte meer dat mensen mij wel of niet volgen. Dat is aan hen, niet aan mij. Dus het is veel relaxter. Kerk is veel leuker geworden. Want nu zijn er soms wel eens te veel mensen die zeggen van, God Piet, kun je mij dit, kun je me dat? En dat komt omdat ik niet meer die behoefte aan erkenning en aan pleasing heb. Ik ben veel meer, zeg maar, in die open relatie met God gekomen. Waardoor dat vertrouwen in hem ook, ja, weet je, God heeft een plan met mijn leven en ik wandel met hem, dus hij gaat het zegenen. Die zegen komt vanzelf, die volgt jou als het ware. En dan kom je bij de laatste, waarheid. Ik heb het idee, als ik een crisispastoraat doe, dat waarheid de belangrijkste steen is geworden bij dat soort crisissen. Ja, maar die vrouw die doet dit, of die man die doet dat, of mijn zoon doet dit. Dat is de waarheid. Maar er liggen 4 stenen onder die ook moeten functioneren. Ik weet nog, op een dag, Ina die werkte toen nog in de apotheek en ze had een baas die het haar heel moeilijk maakte. Ken je dat? En dan heb je een leuk werk, wat je graag doet, maar de relaties zijn verstoord. En dat tastte haar hele identiteit op dat moment aan. Dus gedachten van vroeger, ik ben niks, niemand houdt van mij, kwamen allemaal weer terug. En ik was radeloos, ik had God gezocht. En ik zei, hey, hoe gaan we dit oplossen? We hebben nu 25 jaar hiermee geworsteld. En ze is helemaal, ze wandelt in identiteit als een dochter met u en nou. Op het werk gebeurde dit en ik zie eigenlijk haar weer terugzakken in die put, vaak ook van zelfmedelijden. En omdat ik van haar hou, onvoorwaardelijk, ik weet nog, ik kwam om 11 uur 's avonds thuis, ik kwam van een meeting, en ik voelde in mijn geest, ik moet de waarheid tegen haar vertellen. Dit gaan wij niet accepteren. Dus ik heb haar wakker gemaakt, ze lag al te slapen. Ik zeg, kom op, uit bed. Hup, staan. Ja, zo deed ik het echt op Patrick. Ik was zo boos op die Satan. Niet op mijn vrouw. Ik zeg, we gaan gewoon vanaf vandaag dingen belijden. Wat je wel bent. Want je bent een super oma. Je bent een geweldige vrouw. En we hadden 5 regeltjes bedacht. En we hebben de vijand, Satan, met zijn leugengeest hebben we gebonden. Dus we hebben die 2 dingen gedaan. Dus ik heb haar de waarheid verteld. En de waarheid maakt je vrij. Maar weet je nog die onderste steen? Dat is wat Jezus kwam doen. Hij kwam de waarheid vertellen, maar wel in genade en liefde. Als die liefde en genade ontbreken, stop even met die waarheid, want dat maakt kapot. Ik zie dat echt in veel relaties, dat verwijten. Ja, jij dit en jij dat. En misschien klopt het ook wel in jouw idee, Maar als die drie onderste stenen er niet zijn, dan gaat die waarheid ook heel veel kapot maken. Terwijl het wel waar is. Wat wil je? Nou, een ander woord wat Patrick ook in de studie genoemd heeft, gaan we naar de volgende dia, is communicatie. Communicatie is superbelangrijk. Ik heb een speciale huis getekend. Die kon ik even niet op de PowerPoint krijgen, dus ik heb het even gauw zelf bedacht. Maar dit moet een trap voorstellen in je huis. Elke relatie ga je klimmen naar een diepere, intiemere relatie met elkaar. Dat kan vriendschap zijn. Bijvoorbeeld David en Jonathan in de Bijbel is een prachtig voorbeeld van twee mannen die gewoon echt gek op elkaar zijn. Die elkaar dienen, die voor elkaar strijden. Zo zijn meerdere voorbeelden ook in de Bijbel te vinden van hele goede vriendschappelijke relaties. Maar dat kan ook in het gezin zijn. Dat kan ook in een huwelijksrelatie of een vriendschapsrelatie dat leidt tot een huwelijk zijn. En er zijn een aantal stappen die je kunt nemen om te groeien door communicatie in een gezonde relatie. De eerste, de onderste, noem ik even, die moet je niet doen. Dat is de kelder van kritiek. Dat is ook communicatie. En nogmaals wat ik net al zei, ik hoor soms ouders zo negatief over hun kinderen praten. Doe dat gewoon niet. Er is geen Bijbelse onderbouwing voor wat ik nu zeg. Ik doe het gewoon niet, ik wil het niet. Wij hebben ook in ons gezin altijd de regel, we roddelen niet. Ook niet over elkaar. Roddel, dat is wel verboden, dat moet je gewoon niet doen, want het maakt iets kapot. Dus in communicatie kun je veel kapot maken. Bijvoorbeeld over iets wat je hoort in een preek of zo, kunnen we samen in onze kleine kring ook heel negatief over praten. Bouw niet op. Zoek vooral de dingen die positief zijn en bemoedig dat. Nou, er zijn allerlei soorten treders van communicatie als je die trap op gaat. De eerste is gewoon van, hey, hoi, hoe gaat het? En dan zegt die ander, ja, het gaat goed. De vraag is of het echt goed gaat. Dus die communicatieniveau is maar heel mondjesmaat. Ja, ik weet dat het goed gaat, maar ik denk niet dat het juiste antwoord is. Ik vraag dan wel eens door, gaat het echt goed met je? En dan weten mensen eigenlijk geen reactie te geven, want die hadden ze niet verwacht. Ik ben echt geïnteresseerd in mensen. Of is het heel oppervlakkig? Als je in een kleine kring bij elkaar komt, wil je dan echt weten hoe het met elkaar gaat? Of niet? Ik zat gisteravond dus in een meeting en er waren zes mensen die elkaar nog nooit ontmoet hadden. Nog nooit. En er was zo'n atmosfeer dat iedereen eigenlijk al met de bovenste tree begon. Ze begonnen hun gevoelens te vertellen. Ik ga eerst even naar de tweede tree. Informatie delen. Dat kan bijvoorbeeld het weer zijn, kan iets zijn over de sport, of dat kan iets zijn over je hobby's. Dus je deelt informatie. Dat is een volgende stap. Dat is al wat meer dan het gaat goed. En dan de derde stap, ideeën en meningen. Dus je kunt overal ideeën, er zijn mensen die vinden het heerlijk om op dat niveau te blijven. In mijn familie, van Walsum familie, waren we daar steengoed in. Altijd ideeën over dit, over politiek, over dat. Dus dat ging veel dieper dan informatie delen. Maar het bleven gewoon nog vrij oppervlakkige gedachten, want je leert elkaar daardoor niet echt kennen. Dat komt pas bij de volgende trede, je gevoelens en je emoties. Ik doe dat ook met God. Ik heb hele boeken geschreven aan God. En dan schrijf ik precies op wat ik denk en voel. En ik merk ook dat ik dat met relaties, Ina, mijn vrouw, kinderen, vrienden, dat ik eigenlijk de laatste 15 jaar ben gaan leren om dat echt te doen. Om te vertellen wat ik echt voel. En dat ik ook kan vertellen van dat het bijvoorbeeld pijn, dat deed ik vroeger nooit. Nee, alles is goed. Maar ik had wel pijn, maar ik vertelde dat niet. Ik deelde niet mijn emoties. Ik vertel bijvoorbeeld niet tegen Ina, dit is een grap ondertussen. Ina, als wij gingen winkelen, dan kwamen we in een winkel waar borden en kopjes stonden. En dan zei ze altijd, ja, die kop moet jij niet nemen. En dan zei ik in de eerst vroeg ik, maar waarom dan niet? Ja, je neus past er niet in. Ja, zie jullie lachen erom. Maar dat heeft mij zo diep gekwetst. Want ik had moeite met mijn grote neus. Dus zij onderstreepte nog eens even, denk maar even aan wat Merel verteld heeft. Sommige dingen doet iemand helemaal niets, maar iemand anders juist weer wel. En dit was voor mij een heel kwetsbaar ding. En dan werd dat in de familie ook nog eens. Dan zaten we thuis bij haar schoonmoeder, die had veel te kleine kopjes. Daar ging ze weer. Ja, die neus paste niet in. En op een dag besloot ik de vierde tree te pakken. Ik zei, Ina, weet je, we zaten in de auto. Ik was stil vanavond, weet je nog? Ja, ja, ja. Weet je waarom? Ja, je had het niet naar je zin, dat was duidelijk. Ik zeg, weet je dat kwam door jouw eerste opmerking. We waren 10 minuten binnen, we kregen koffie en je begon gelijk over mijn neus. Nu maak ik de grapjes over. Want ik heb het geaccepteerd. Ik ben bevrijd. Van zo'n stomme kleine opmerking kun je soms bevrijding nodig hebben. Het kan zo diep in je binnenste zitten. Ja, we gaan even naar de volgende dia. Even kijken, wat heb ik opgeschreven? Dat is altijd verrassend. Ja, ik wil even over die kleine opmerkingen kunnen dus bolwerken in je denken worden. En dat zijn de grootste, zeg maar, demoontjes in je hoofd die gezonde relaties in de weg staan. Want mensen kunnen wel tegen jou zeggen, oh broeder, oh zus, welkom. Je mag hier lekker zijn, maar als dat stemmetje in je hoofd zit, die zegt, ja, maar ik ben hier helemaal niet welkom, dan gaat er geen gezonde relatie komen. Want jij gelooft iets wat in je hart zit, of in je denken zit, dat geloof je meer als wat tegen jou gezegd wordt. Nou, ik noem dat even, Bijbelse term, een bolwerk. Wat is een bolwerk? Nou, dat een bolwerk zit in je denken, en het betekent een versterkte burcht. Nou, een burcht, dat is zeg maar een grote muur, en daarbinnenin zit iets dat ga je beschermen. Dat is kostbaar. Maar dat het gekke is, dat bolwerk kan positief, dat die versterkte burcht kan positieve dingen. Hè? Mensen houden van mij, dat is positief. Maar als jij gelooft dat vanaf je kind zijn, dat je afgewezen bent. Als jij gelooft, ja maar mensen willen mij niet, ik hoor er niet bij. Als je dat gelooft, die versterkte burcht die beschermt dat. Gek genoeg is dat zo. En eigenlijk moeten we dat doorbreken. Maar die burcht is er om, ho eens even, niemand raakt me. Ik heb gezegd, en mijn vader zei dat ik een niksnut was en hij sloeg me altijd. En toen heb ik besloten, ik ga nooit meer huilen. Nou, dat kan een bolwerk worden. Want ik ben een niksnut en dat zit in dat versterkte kasteel. En als er dan iemand komt die dat wil, het tegendeel wil bewijzen, stel een vriendin en die wil tegen jou zeggen, ja, maar ik hou wel van jou, dan zegt dat bolwerk, ho ho, niet binnenkomen, want ik geloof dat ik er niks nut ben. Nou, hoe kun je dat oplossen? Ja, dus Patrick vroeg al even aan Merel van, hoe is dat bij jou gebeurd? Nou, hier, de volgende alsjeblieft. Er zijn eigenlijk twee dingen. Ik worstel altijd met het woord binden. Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, ben ik in het midden, zegt Jezus. En krijg je autoriteit om te binden en ontbinden. Nou zijn er drie woorden in de Bijbel die we kunnen vinden. Dat is kashar, Spreuken zegt dat. Bind genade en waarheid om je nek en schrijf ze op de tafel. Dat is positief. Je ziet die Joden ook met die koorden, hè? Die binden die kastjes op hun hoofd en arm. En wat Merel gedaan heeft, die heeft het op een spiegel geplakt. Ik schrijf het in mijn gebedsdagboek. Ik was heel bang voor de klas, ik was een hele onzekere meester. En ik had allemaal teksten op mijn bureau liggen om maar de dag door te kunnen komen. Zo bang was ik, dat ik het niet goed deed. Dat kun je nou niet meer zeggen trouwens, want het heeft gewerkt. Ik bind Gods belofte, Gods uitspraken over mij bind ik op mijn hart vast. Dus niet letterlijk met een touwtje, maar ik wil dat ze in mijn hart komen. En het reinigt mij van de woorden die zeg maar in mijn geest, in mijn ziel geplant zijn. En het verplaatst het. Dus het komt in plaats van, als ik dat regelmatig, wat we net gehoord hebben, op die spiegel, dat was regelmatig elke dag. En dat kan soms wel een jaar of twee jaar duren. Chabas, dat is iets wat Jezus doet, of dat is iets wat de Heilige Geest doet. Hij verbindt, daar staat het, hij verbindt de gebrokenen van hart. Dus je kunt het zelf doen, hè, door waarheden in je hoofd te herhalen, te memoriseren. Maar ik heb ook meegemaakt dat God het in één keer bang doet. Hij raakt je aan. Ik heb 2-3 keer zo'n moment gehad dat ik zo diep werd aangeraakt dat God aan mij liet zien, ja Piet, mensen hebben dat wel over jou gezegd, maar dit is wat ik over jou denk. Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn erfgenaam. Ik geef je de erfenis. Ik moet stoppen. Akar, dat is dus iets wat we kunnen dat is een duivelse macht. Een spreken in je hoofd. Hè. Sommige mensen hebben daar gewoon last van. Die horen stemmen. Nou, dat is iets wat we, en dan gaan we naar de volgende dia, en dan ben ik klaar. Dat kunnen we ontbinden. Dus we kunnen een deur dicht doen voor het kwade. Maar we kunnen ook banden die ons vastgebonden hebben, die kunnen we losmaken. Daar heeft Jezus ons de autoriteit voor gegeven. Dus als jij stemmen in je hoofd hoort, als jij gedachten hebt die niet overeenkomstig Gods woord zijn, geeft Jezus in de kleine kring de gelovige broeders en zusters de autoriteit om dat te verbreken. Om dat te ontbinden, los te maken van jou. Dat je daar vrij van komt. Dat kunnen ze dus op twee dingen doen. Door positieve woorden uit te spreken. En dat negatieve te verplaatsen met iets positiefs. Dat is één ding wat jij kan doen. Je kunt het ontvangen. Je kunt je eraan overgeven, werd er net gezegd. Maar we hebben ook de autoriteit om die geestelijke duisternis die in jouw hoofd zit. Misschien soms al van baby zijn. Om die duisternis gewoon te verbreken en los te maken van jouzelf. En ja, dat noem ik dan meer een wonder, incidenteel, bang in één keer. Dus we kunnen twee kanten doen. We hebben allebei de mogelijkheden. Is dat helder? Wie heeft er wel eens last van die stemmetjes over zichzelf? Ga eens even staan. Ik voelde namelijk in de voorbereiding dat ik in Gods autoriteit mag gaan staan. Ik ben erg verbaasd. Op de een of andere manier doet deze kerk iets echt geweldigs. Want over het algemeen als ik deze vraag stel, gaat bijna de hele groep staan. Dus daarom laat ik je maar niet naar voren komen. Want we hebben, heel veel mensen hebben wel zo'n stemmetje die niet klopt. Maar daar gaan we wat aan doen vandaag. Je mag nog steeds gaan staan als je denkt, oh ja, daar heb ik ook wel last van. We gaan in de naam van Jezus spreken. Tegen deze gedachten die niet productief zijn over onze identiteit. Waarin we slecht over onszelf denken, niet van onszelf houden. Waarin we denken dat we het niet goed genoeg gedaan hebben. Dat we het niet waard zijn. Dat zijn allemaal bolwerken die binnenin ons gevangen gehouden worden. En nu nemen wij de autoriteit in de naam van Jezus Christus. En ik wil elke gedachte die van het rijk der duisternis naar jou toe is gezonden, wil ik in de naam van Jezus wil ik verbreken. Ik wil heel specifiek, er zijn er twee of drie mensen die ook last hebben van zelfmoordgedachten, waardoor ze denken van die gedachte, ik wil niet meer leven. Ik wil jou daar vrij van maken in de naam van Jezus Christus. Dat het leven van de Heilige Geest op dit moment in jou komt. Ik wil speciaal bidden voor mensen die niet van zichzelf kunnen houden. Die eigenlijk dat diepe, dat innerlijke gevoel hebben. Ik kan niet van mijzelf houden. Mensen houden misschien wel van mij, maar ik hou niet van mezelf. Deze gedachte is een bolwerk wat vastzit in je hart. En ik wil je daar vrij van maken. Ik doorbreek deze gedachte in de naam van Jezus Christus. En ik zet je vrij. En ik zet je vrij om van jezelf te kunnen houden zoals eigenlijk het gebod van Jezus is. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Laat die zelfliefde gewoon in je hart stromen op dit moment. In de naam van Jezus Christus. Ik wil tot slot bidden voor verstoorde relaties. Er zijn, ook bij de mensen die nu staan, maar ik geloof dat het ook nog zelfs is voor mensen die zitten. Er zijn mensen die hebben gewoon een verstoorde relatie. Die is kapot gegaan met een broeder of zuster of met een bloedband. Dus iemand in je familie. Ik geloof in Jezus naam dat het mogelijk is dat er herstel komt. Ik geloof in Jezus naam dat die valse gedachten in je hoofd zijn gekomen, waardoor die relatie niet meer gezond is en zelfs verbroken is. En wij hebben de autoriteit in Jezus naam om Gods gedachten over die relatie te laten komen. Dat je dingen kunt gaan zien die je nu niet ziet, maar dat er een soort openbaring in komt. Dat er leven komt in die verbroken relaties. Dat God weer die liefde geeft, die onuitsprekelijke liefde die hij voor die persoon heeft waar je geen relatie mee hebt. dat er wonderen gaan gebeuren. En ik wil bidden dat in de komende weken hier op dit podium mensen komen te staan. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb weer een verbondenheid gekregen met iemand waar ik al lang geen contact meer mee had. Er is iets gebeurd. Er is iets gezonds geworden. We zijn eerlijk naar elkaar geweest. We hebben elkaars hart kunnen voelen. We hebben elkaars hart kunnen delen. En daar bid ik voor in Jezus' naam. Amen.